Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.
Zullen we gewoon een intro doen en lekker een beetje lullen?
Ja, is goed.
Komt-ie dan.
De Perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestroikast, aflevering 94 alweer van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het Oosten heeft en geeft. Dit keer hebben we een Albanië special voor je.
Ja, de verkiezingen daar zijn achter de rug, zoals je in aflevering 93 van ons hebt gehoord. Maar ook deze week is er veel nieuws uit het land dat Adriaan den Dolar het ooit zo mooi beschreef.
Ja, dat waren nog eens tijden, Geert-Jan. Dat ging over idyllische landschappen. Maar nu hebben we het over een afzettingsprocedure tegen de president. En een onverwachte wending in de toetredingsgesprekken van Albanië met de Europese Unie.
Ja, maar we gaan het ook hebben over de mooie uitdagende kant van Albanië. En dat doen we met een bijzondere gast, toparchitect Winnie Maas. Die praat ons bij over zijn bijzondere band met het land, waar hij eigenlijk al meer dan 20 jaar contact mee heeft. Met als meest in het oog springende project de renovatie van de piramide van Tirana, ook wel het mausoleum van Enver Hoxha genoemd.
De vroegere leider. Voeg nog maar even toe. Voor de luisteraars die dat niet weten.
Het gebouw staat natuurlijk bol van de emotie. Want dat drukt ook al uit dat het gekraakt was. En dat mensen dat de jeugd als het ware dat als een soort kampvuur gebruikt. Dat gebouw in eerste instantie. En er is natuurlijk ook een soort zorg van wat we, en een discussie wat we daarmee moeten. En dan zie je dan, ja, hoe ga je daarin beslissen is dan ook jouw vraag. Want en die beslissing wordt genomen uiteindelijk door de politiek. Om toch het gebouw te bewaren. En dat als het ware te overwinnen. En dat is het dan het symbool, denk ik, waar het nu voor staat. En om daar dan een functie aan te geven die ook met die toekomst te maken heeft. Met het opbouw van dit land. En dat vind ik echt, dat is opwindend.
En over die top van de piramide gesproken. Winnie Maas heeft ook goed contact met de huidige premier. Net herkozen Edi Rama.
Ja, als het natuurlijk lukt met formeren. Hè? Dus, maar het ziet er goed uit voor meneer Rama.
Het kan zo zijn dat we even een koffie gaan pakken, gewoon op een terras. Of dat we ergens even ontbijten. Dat hangt een beetje van de agenda af. En dat ontstaat in de beste Albanese traditie natuurlijk op de dag zelf.
Dat hoor je straks. En we eindigen natuurlijk met een mop van onze Joost.
En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken.
En wat leuk is dat wij heel sociaal en democratisch zijn. Het lijkt wel Albanië. En dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter @perestroikast of mail ons op perestroikast@bnr.nl. En daar doen we dan nog wat mee ook. Dat zullen we zo gelijk al duidelijk maken.
Mm-hmm. Mijn naam is Floris Akkerman.
Ik ben Geert-Jan Haan.
En dit is BNR Perestroikast. Geert-Jan, straks gaat de luisteraar het gesprek van ons met architect Winnie Maas horen. Sinds dit jaar is bij jou de interesse voor architectuur. Sinds dit jaar is bij jou de interesse voor architectuur aangewakkerd.
Nog een keer.
Sinds dit jaar is bij jou de interesse voor architectuur aangewakkerd.
Zeg jij dan architectuur of architectuur?
Architectuur.
Ja, ik zeg het ook met een sje. Sommigen zeggen architectuur.
Ja, dat is een vrijland.
In goed oud-Grieks. Ik vind het ook best. Ja, ik ging het programma Bouwmeesters presenteren. Helaas alweer ter ziele. Het waren 3 fantastische maanden. Ja, fijn dat je een kruisje slaat.
We hebben genoten.
Maar ik ben wel anders naar gebouwen gaan kijken. Had ik van tevoren ook niet gedacht. Maar ik vond het eigenlijk best leuk om wat te leren over stijlen. Brutalisme, structuralisme, platte bouw. En daarom vond ik het ook zo tof dat wij in aflevering 90 van de Perestroikast Martijn Haan te gast hadden van oostblog.info. Toen hebben we het gehad over bouwwerken in Nederland met Oost-Europese invloeden. En in mijn tweede aflevering van Bouwmeesters, toen was Winnie Maas te gast, een paar maanden terug. En dat ging toen eigenlijk over Rotterdam. Want mensen die kunnen hem kennen van de Markthal, van het depot Boijmans van Beuningen, dat enorme glazen schip. Ze kunnen hem kennen van de Valley op de Zuidas. Maar meneer Maas is best wel een spraakwaterval. Dat ga je straks in het gesprek ook merken. Het is geweldig om met hem te spreken, ontzettend inspirerend. En ik vroeg hem ook naar andere projecten in dat gesprek waar hij aan werkt dit jaar. Naast Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven. En toen ineens viel het woord Tirana.
En wat ik ook heel stoer vind, is, is Tirana, dat Albanië. Dat is natuurlijk een discussiestuk in Europa. Met een heel energieke bevolking. 3 miljoen mensen die eigenlijk graag de Europese Unie in willen. En daar na een tijd van chaos daar nu met z'n allen aan werken. En daar maken we twee dingen die dit jaar er komen. 1 is een hoge toren, een woongebouw. Het hoogste van Albanië en mogelijkerwijs van de Balkan. Maar waarbij alle woningen, die gaan naar binnen en naar buiten, die schijf wordt een beetje. En dat vormt samen de landkaart van Albanië als een soort advertentie voor zijn eigen, eigen land. Ja. En dus dat is zeer opwindend, denk ik, om te zien.
Ja, omwille van de tijd kwamen we niet meer aan het tweede gebouw toe. Maar daar hoor je straks meer
dat
over.
Dat zeggen, dat moet wat te raden. Overblijven. We zagen ook eerder op onze Twitter-account dat er veel interesse van onze luisteraars is voor Oost-Europese architectuur. Dus toch mooi dat we Winnie Maas kunnen spreken. En wat we kunnen zeggen, een echt wel internationale ster verdette, de Mbappé Messi van de architectuur.
Nou, en bekend op de Balkan.
Sta je van de kijk, hè?
Ja, jouw voetbalkennis. Ik weet nog dat je een keer Tottenham Hotspot zei. Ja, sindsdien neem ik je niet meer serieus.
Nee, dat snap ik.
Maar geweldig. Dankjewel voor deze aanvulling, Floris. En Winnie Maas, dat is wel leuk. Hij kent Zuidoost-Europa goed. Hij ontwerpt ook in Thessaloniki. Hij is bezig met de opera van Pristina, Kosovo, Belgrado, Servië en Albanië dus. Straks meer daarover.
Ja, wel een cliffhanger hoor, dat we nu voor de tweede keer dit onderwerp aankondigen en dan afsluiten met dat straks.
Zeg jij cliffhanger?
Cliffhanger.
Ja, architectuur. Nou ja, en we moeten het ook even over de actualiteit hebben rondom Albanië, Floris, voordat we met het gesprek beginnen, want er speelt nogal wat ineens.
Ja, laten we beginnen bij de verkiezingen van eind april, waar we het in de vorige aflevering ook over hadden. Gewoon even een crash course Albanese politiek.
Ik schrijf mee.
Nou, ik zie niks van pen en papier, maar goed. De Socialistische Partij van premier Edi Rama won de verkiezingen met een meerderheid van de stemmen. Wel volgens een nieuw kiesstelsel, dat in Albanië nu erg lijkt op het Nederlandse. Maar dat even terzijde. Want Geert-Jan, net als je denkt dat de politieke situatie in Albanië daarmee stabiliseert.
Ja, dat denk ik.
Komt er een verhaal over een Socialistische Partij die toch al heel boos is. Dat is duivel zelfs.
Waarom?
En die boosheid richt zich tot de president van Albanië, Ilir Meta.
Oh ja. Dat bedoel je. Ja, het Albanese parlement heeft 140 Kamerleden. En 50 Kamerleden van de Socialistische Partij die zijn afgelopen week een afzettingsprocedure begonnen. Mm-hmm. En ze vinden dat de president acties heeft uitgevoerd die tegen de grondwet zijn. En daarmee doelen ze op de kritiek van de president op Edi Rama's laatste regering. De president die noemde vlak voor de verkiezing de regering van Rama een kleptocratisch regime, een dievenbende dus. Hij zou de regering hebben beschuldigd van een goede, of beter gezegd een slechte coronastrategie. En hij hint erop dat Rama een soort dictatuur bestuurt door te stellen dat de Trias Politica in feite in zijn handen is. Nou ja, er komt waarschijnlijk een onderzoekscommissie. Maar de president die schrijft intussen op Facebook een onderzoek kan zich beter richten op electorale misstanden dan op stungranaten. Hij wil dat het onderzoek komt naar het grote aantal ongeldige stemmen dat lag bij de verkiezingen op 5%. En bij de vorige verkiezingen kwam dat niet boven de 2% uit. Dus het is een beetje hommelus. Mm-hmm. Al is het ook een deel retoriek en een deel voor de bühne.
Ja, heb je niet sowieso twee derde meerderheid nodig in een parlement voor zo'n impeachment?
Voor zo'n ontperziking, ja. En de vraag is of de socialisten dat voor elkaar kunnen boksen. Dat ze andere partijen daarin meenemen. En zelfs dan is het nog aan het constitutionele gerechtshof om hier iets van te vinden.
Ja, en het is dus maar de vraag of de positie van de president in het gevaar
is. Komt.
Komt.
Ja. Ja.
Dat geldt waarschijnlijk zeker niet voor premier Edi Rama. Nee. De vorige aflevering zei al dat toetredingsgesprekken tot de Europese Unie eigenlijk niet meer aan de orde zijn.
Nee.
Maar toen ineens kwam er dit bericht deze week van Euronews.
Ja, dat verbaasde mij ook. Dus zullen we dat even laten horen van Euronews? Komt hier.
Albania has been waiting to join the EU for years, but its bid for membership could take a step forward at an EU leaders summit in June. The small Western Balkan country was granted candidate status by the EU in 2014. 4 years later, the commission recommended unconditionally that accession negotiations be opened. But France argued that Albania needed to implement more reforms before membership talks could move forward. Now, Euronews understands that Brussels is ready to accelerate the process.
En Euronews sprak ook met voormalig minister van Buitenlandse Zaken, Dietmir Buzhati, over de gesprekken die in juni dan weer geopend zouden kunnen worden.
Everybody is expecting a clear decision from the Council to approve first the negotiating framework, which is going to lay the ground for the accession process between Albania and the European Union, and also a decision about holding the first intergovernmental conference, which is going to symbolize the official start of the accession journey of Albania. This is certainly a long overdue decision in the case of Albania. As you rightly pointed out, we have been granted candidate status in 2014. We have been in the waiting room for many years, and now we all expect to start this accession journey, which hopefully is going to have an immense impact on the democratization trend, on the economic development of the country. And why not, this will send a clear signal also for the entire region.
Ja, over 2 weken praten we hier over door, Floris. Dan weten we of het bericht van Euronews inderdaad een vervolg krijgt. In ieder geval bij ons dan. Want we besteden uitgebreid aandacht aan het uitbreidingsbeleid van de Europese Unie. Dat doen we dan met Wouter Zweers van instituut Klingendaal. Met hen zoomen we dan in op Albanië, maar ook op die andere landen uit de regio waar Bouchati al op hint. Want wat gebeurt er met Noord-Macedonië, met Kosovo, met Servië, Bosnië en Montenegro, die allemaal onderdeel zijn van die mogelijke toetreding tot de Europese Unie, maar ook in verschillende statussen eigenlijk momenteel verkeren. En wat ook nog wel interessant is deze week, is de EU-commissaris van uitbreidingspolitiek, die is op bezoek in de Balkan. Die is eigenlijk met een soort hele sympathieke tour bezig, een soort vaccindiplomatie. Want die deelt allerlei vaccins namens Brussel uit op de Balkan. We hadden natuurlijk een paar weken geleden dat de hele Balkan naar Belgrado afreisde voor een shotje Sputnik of Sinopharm, Sinovac. En nu komt Brussel daar vaccins brengen. Dat doet de Hongaarse eurocommissaris met altijd de moeilijke naam Oliver Varhel. Je schrijft Varhelyi, maar ik heb het via Google Translate geprobeerd. En volgens mij zeg je Varhel.
Nou, moeilijke namen laat ik aan jou over.
Nou, de EU-commissaris die erover gaat.
Ja, duidelijk. We hadden het net over een paar Twitter-vragen.
Moeten we nog even zeggen dat we zo met Winnie Maas gaan praten als cliffhanger?
Dus is dat niet al duidelijk?
Oké. Okay.
Okay.
Twittervragen?
Een paar Twittervragen. Eentje komt tijdens het gesprek met Winnie Maas langs. Dat is de Twittervraag van Ralf van Wolfenaar. Dus Ralf, stay tuned, zou ik zeggen. De andere Twittervraag komt van Martijn. Die heeft er meerdere. En ja, jij bent eigenlijk de persoon hier in deze studio.
Waarom?
Jan, om die te beantwoorden.
Ja, omdat Winnie hebben we van afstand tot ons.
Ja, precies. Ja.
En je bedoelt, omdat ik in Albanië ben geweest, ben ik daarmee de Albanië-expert
van de Perestrojkast. Ja.
Nou, vertel. Precies. Waarmee kan ik
de vraag
zijn
van Martijn. Is het een land waar je op vakantie naartoe kan gaan?
Ja.
Avontuur of gespreid bedje of er iets tussenin?
Ertussenin, ja. Ik denk dat je, als je snel wagenziek bent.
Want je hebt een reportage geschreven, reisreportage geschreven over Albanië.
Ik ben er in 2015 uitgebreid geweest. Heb het hele land doorkruist, of een groot deel van het land. Fantastisch, een avontuur. Heel mooi. Je kan een goed vakantie vieren, want je hebt er alles. Hè. Je hebt er bergen, je hebt er geweldige stranden. Je hebt er cultuur, je hebt er steden, historie. Al die bunkers. Dus ja, je kan je daar goed van maken. Tegelijkertijd is het een avontuur, omdat infrastructuur gaat wel beter, ook dankzij Europees geld, maar is nog niet je van het. Dus als je ergens wil komen, en je wil natuurlijk soms ook van die gebaande paden af, ja, dan kost het wat meer moeite dan als je naar Zandvoort gaat, waar je je auto op de parkeerplaats neerzet en daar tussen de, nou, ik moet wel zeggen, vreselijke architectuur.
Brutalisme is dat gewoon, hoor, Zandvoort.
Dat je daar het strand op gaat. Nee, maar je snapt wat ik bedoel. Het is iets meer een avontuur dan je gewend bent. Maar het is een gasvrij land. Je hebt een prachtige natuur. Kan er geweldig wandelen. Alleen het is wat rauwer. Het is wat ongepolijster en soms wat moeilijker vindbaar. Maar ook anno 2021 is je telefoon je vriend. Hè, en kan je echt een heleboel dingen al wandelend of rijdend opzoeken.
Gelukkig de telefoon.
Dan gaan we nu naar onze gast, toparchitect Winnie Maas van bureau MVRDV. De man die Albanië een stukje mooier wil maken. Albanië zelfs onderdeel van het Europese project wil maken, Floris.
En dat doet hij niet alleen met nieuwe gebouwen, maar ook met herbestemmingen, met betrokkenheid bij landbouw- en natuurprojecten, met monumenten, erfgoed en koude oorlogslocaties. Kortom, je kunt deze man uit Schijndel toch wel een topadviseur van de Albanese ruimtelijke ordening noemen. Zeker omdat hij de ontwikkeling in Albanië op politiek en maatschappelijk gebied vrij nauwkeurig volgt.
Winnie Maas, welkom. Fijn dat je met ons wil praten over Albanië. We mogen tutoyeren.
Ja hoor, helemaal goed.
Allereerst, ik heb begrepen dat je de eind april herkozen premier Edi Rama, dat jij die al ruim 20 jaar kent. Zijn we toch even benieuwd hoe dat nou precies zit, om toch even actueel te beginnen.
Edi was in Rotterdam. Die was op zoek in de tijd dat hij minister van Cultuur was, om naar architecten, kunstenaars, stedenbouwers die hem konden adviseren en die konden bijdragen aan de educatie eigenlijk ook van de cultuursector in Albanië. Hij kwam bij het Berlage Instituut, die gaf daar les. Ik herinner me nog, we hebben in een Japans restaurant samen gegeten met een pluk. En het op een of andere manier klikte het, want ik trof in hem een enorme jeugdige elan en ook een soort verlangen om krachtig te zijn, maar met een lichte ironie. Ten opzichte van de situatie, zeer relativerend, alles besprekend, maar met een energie om dingen echt goed te maken en het land op te stoten in de vaart der volkeren.
Ja, Edi Rama was minister van cultuur tussen 98 en 2000, dus die periode zal het dan zijn geweest. En hij was toen een jaar of 35, 36, dus dat jeugdig elan, dat trof je toen bij hem aan, gewoon een energieke, wat druistige politicus in wording.
Klopt, echt een beginnend. Want hij kwam natuurlijk uit een kunstachtergrond. Hè? En gestudeerd in Parijs. En maar enorm betrokken met het gebruiken van cultuur om dat land in wording te vorm te geven. En eigenlijk uit de chaos te trekken die er net voor nog, die er nog was. En hij trof in mij denk ik ook iemand aan die niet alleen gebouwen wil maken, maar die dus ook een context wil geven en de context wil snappen. En dat strekt dan ook uit denk ik dan alleen maar het letterlijk maken van een gebouw, maar in een soort houding ten opzichte van ontwikkeling.
En dat uit de chaos trekken wat je zo even zei door de heer Rama, is dat ook zijn verdiensten voor Albanië en is hij daarin ook geslaagd?
Dat gaat heel snel. Hij heeft natuurlijk enorm veel bijgedragen in de verschillende rollen die er zijn. Wat ik toen gefascineerd door was was een soort, in het begin van zijn burgemeesterstijd, ook in de naam, maar ook al in zijn tijd van minister van Cultuur, was om gewoon de koe bij de horens te vatten. Dus er was een hoop woningbouw, alles is sociale woningbouw, want niks was van iemand. Maar de kwaliteit van die sociale woningbouw was echt erbarmelijk. Hij ging het gewoon beschilderen. Had geen geld om iets anders te doen. Dus door ze in één keer in kleurrijke gebouwen te maken, werd het in één keer al een stuk vrolijker. De tweede actie die hij deed, om ook de rotzooi die eromheen was, gewoon al het afval, om dat eens wat op te ruimen en het erover te hebben van hoe ga je nou met recycling om of met het schoonmaken der dingen om. Dus dat waren al twee acties al door de hele stad. En denk van dit is nou een soort van praktische stedenbouw. Hier ga je meteen ga je erop in en zorg je en praat je er niet alleen over, maar je zorgt dat het omgezet wordt in daden.
Ja, dan heb je het over Tirana, neem ik aan, toch? Ik ben niet zo bekend.
Dat was in Tirana. Mm-hmm. Later heeft hij die methodiek in wezen verder toegepast. Of het nou geldt van hoe ga je met zo'n kust om die heel mooi is en kwetsbaar. Welke deelprojecten kan ik doen? Hoe kan ik met weinig geld dingen doen? Hoe kan ik alle mensen gebruiken die er in het land zijn die energie hebben? Hoe kun je die inzetten voor die verbetering? In dit geval van de kust, maar dat geldt ook voor de landbouw. En dat geldt ook voor de stedenbouw. En dat was hij continu heel praktisch in. Maar ook bijvoorbeeld van de legalisatie van de gronden. Kijk, die grond was van iedereen. Mm-hmm. Maar wie krijgt dan welk stukje? Mm-hmm. Dus daar was een vrij ingewikkeld probleem. En daar maakte hij gebruik van Ja, hij zocht natuurlijk ook gewoon mensen in de Wereldbank meteen op, of in de Europese Unie. Hij zocht deskundigen op in de Verenigde Naties om daarmee over te hebben. Hij was wars in die zin van afstand. En hij was ook heel amabel en kon ook en gecombineerd met een enorm aan opportunisme grenzende praktischheid.
Ja, wanneer je zit nu in Nederland, wanneer ga je weer naar Albanië? Heb je al een ticket geboekt of...
Nou, ik hoop er over een paar weken heen te gaan, inderdaad. Uh-huh. Om dan een aantal dingen verder te bespreken en te maken. Er zijn natuurlijk een paar dingen in aanbouw. En een aantal dingen in ontwikkeling. En dat, nu is het natuurlijk net zijn de verkiezingen geweest. Edi Rama heeft gewonnen, maar met een kleine percentage. Dus nu aan het formeren. En dat maakt wel dat sommige programma's, denk ik, bijgesteld gaan worden. En dat is wel oké om dat te snappen.
Ja, en ga je zijn herverkiezing nog vieren samen met hem?
Het heeft een drukke agenda. Dus het kan zo zijn dat we even een koffie gaan pakken. Gewoon op een terras. En of dat we ergens even ontbijten. Dat hangt een beetje van de agenda af. En dat ontstaat in de beste Albanese traditie natuurlijk op de dag zelf.
Durf je te stellen dat jullie goede kennissen zijn? Of zelfs vrienden?
Ja, ik denk wel. Ik mag hem graag, ja.
En hij jou ook?
Ik geloof wel dat we elkaar kunnen vinden.
Ligt eraan wie de trakteert straks bij dat kopje koffie. Voordat we, voordat we verder praten, Winnie, over jouw werk, over jouw projecten, jouw ontwikkelingen. Misschien goed om even wat historisch besef erbij te pakken. Mm-hmm. Want Floris, we hoorden net al Winnie de carrière van Rama ook beschrijven. Hij werd op een gegeven moment burgemeester van Tirana, daarna premier. Zullen we even bij 30 jaar terug beginnen? Want dan beginnen we eigenlijk bij het einde van het communistische Albanië.
Dat is goed. Volgende maand inderdaad is 30 jaar geleden dat de communistische Albanese Partij van de Arbeid werd opgeheven en vervangen door een sociaal-democratische partij. Ook kreeg Albanië oppositiepartijen. Kortom, de eerste stappen richting een meer democratisch land werden gezet in het voorjaar van 1991. Nou hoorden we net al van meneer Maas, meneer Albanië Rama leerde kennen, zo rond de eeuwwisseling. Rama was toen inderdaad minister van cultuur, daarna burgemeester zoals Geert-Jan al zei, en dus premier. En hij heeft dus nu een kleine 25 jaar invloed op het straatbeeld van Albanië en zeker ook van de hoofdstad Tirana. En waar ik, Geert-Jan, zo benieuwd naar ben, is die mentale, maar ook fysieke transformatie van Albanië. Van het land dat af wil van het communistische juk, maar tegelijkertijd wel moet waken voor een megalomane overgang naar het kapitalisme. Want voor je het weet staat die prachtige Albanese kust volgebouwd met villa's en appartementen die het daglicht eigenlijk niet kunnen verdragen.
Ja, ik heb ze eerlijk gezegd al wel gezien toen ik in 2015 een grote reis door Albanië maakte op sommige plekken. En Winnie Maas, dan denk ik zo zonde, hè, dat je dan langs die prachtige Albanese kust van die bizarre, mag ik zeggen, soms foei lelijke, supermoderne appartementcomplexen ziet. Met geld daar gewoon neergezet waarvan je misschien twijfelt of het goed geld is. Laat ik de vraag anders stellen, Winnie. Hoe heb jij in die ruim 20 jaar dat je dan al contact hebt met Albanië, hoe heb jij het land uiterlijk gezien zien veranderen?
In deze 20 jaar is natuurlijk de stad en het land is natuurlijk voor een deel gemoderniseerd. Hè. Er waren bijna geen wegen. En er zijn natuurlijk nu wel een aantal wegen gekomen. Het land is ook meteen door al het individualisme wat er ook heerst. Zijn mensen gewoon meteen gesprongen op de kansen die dat land biedt. In positieve en in negatieve zin. Je ziet inderdaad die kust vol gesmeerd worden. Met name individuele bouwsels overigens. En er is natuurlijk een verlangen ook om het land beter te maken, om er wat geld aan te verdienen. Economie te maken, want daar komt het eigenlijk om neer. Er was eigenlijk geen duidelijk economisch model voor het land. Buitenland, zeg maar, alles werd betaald door de overheid. En dat is ook een zoektocht. Dus dat gaat gepaard inderdaad met dingen die je nooit zou hebben moeten doen. En waar je dan ook in die 20 jaar denk ik ook wel 80 keer voor gewaarschuwd hebt. Dat ondanks die waarschuwingen dingen toch hun weg zoeken. Maar tegelijkertijd zie je ook dat er nu dingen ontstaan die iets opmerkelijk zijn. Bijvoorbeeld de stedelijke vernieuwing aan de kustplaatsen. Dat is zo'n programma wat denk ik heel mooi is. Gewoon het maken van betere riolen en betere boulevards langs de kust. Ja, dat is door de nationale overheid nu geholpen om dat te doen. Er zijn een paar denk ik hele aardige, zoals in Befloren of in Durres, zie je al denk ik een paar hele prachtige ervan ontstaan. Wat er dan gebeurd was ook, is dat dat dan ook niet gebeurt op een soort klassieke manier. Dus dat met, maar dat je ook, dat er gezocht is dan op dat moment weer naar kwaliteit. En daar was Edi dan, belichaamde dat ook wel een beetje, om ervoor te zorgen dat je dat dan, dat die kwaliteit een rol gaat spelen. Juist bij de aanvang van dit soort transformaties. Want dan zet je ook de toon. Dan kun je daar ook naar verwijzen. En dan kun je tegen beleggers ook zeggen van zo moet het gebeuren en niet anders. En daar, daar zie je nu fragmenten van ook ontstaan in, in het land.
Al meen ik,
het gaat ook heel hard. De eerste keer kwam was er ook nog geen vliegveld bij, zo spreken.
Nee, ja.
En maar één stoplicht.
Hoe ben je daar dan gekomen? Als je zegt de eerste keer dat ik daar was met de auto. Met de allereerste vlucht.
Maar het was niet de meest veilige vliegveld. Nee.
Wat jij zegt over Edi Rama en dat hij nu dan kwaliteit hoog in het vaandel heeft. Dat was natuurlijk in het begin, toen jij het beeld schetste van al die communistische appartementscomplexen. Die blokken die hij dan groen, geel, oranje, paars, rood liet verven. Dat esthetische. Dat kwam hem natuurlijk toen wel op kritiek te staan. Omdat men toen zei, hij heeft te weinig oog voor elektriciteitsvoorziening, watervoorziening, riolering. Die handschoen heeft hij dus wel opgepakt. Maar in het begin werd er gezegd, hij is vooral als een kunstschilder die stad mooier aan het maken. En niet zozeer met het grondige en de kwaliteit waar jij het over hebt.
Ik denk dat het heel goed is dat het hand in hand gaat. En het land heeft natuurlijk een hele beperkte economie. Dat is nu ietsje beter. Maar 20 jaar geleden was het bruto nationaal product het laagste van Europa. En misschien ook nog wel ver daarbuiten. En dus geld uitgeven aan elektriciteit was bijna al niet mogelijk. Dus het was geld sparen, geld bij elkaar komen door leningen, door fondsen, door bijdragen ook uit het buitenland, door de diaspora daar ook daarvoor te gebruiken. En en dat is denk ik hand in hand gegaan. Bijvoorbeeld het rioolsysteem, dat had hier wel al eerder wat mee gedaan. Daar ja, dat ging ook in met horten en stoten. De elektriciteitsvoorziening, inderdaad, het was notoire in het begin. De blackouts die er waren, die zijn toch in die 20 jaar aanmerkelijk verminderd. En ik denk op dit moment ook behoorlijk 1 of 2% of zo nog maar aan blackouts die er zijn. Dus dat is een groot contrast. Dus het is, en dat is natuurlijk ook ontwikkeling. Dat gaat niet in een soort van grote schok. Dat moet je juist een met andere combineren om en ik kan me voorstellen dat sommige mensen accenten anders leggen, dat zou kunnen. Ik denk dat het opfleuren letterlijk van een stad, of het zorgen dat de cultuur ook een rol gaat spelen, bijvoorbeeld de musea die weer openden, of het zorgen dat kunstenaars ook betrokken worden, of stedenbouwkundigen of architecten, dat dan wel maakt dat je het probeert op een goede manier te doen. Kijk, zo'n plein nu in het hart van de stad, zo'n Skanderbeg Square, wat sinds 2,5 jaar er is. Ja, dat is ongelooflijk mooi. En dat is ook gedaan op een niveau. Ja, daar kunnen wij wat van leren. Dat is mooier dan de Dam, roep ik het altijd. Zonder dat het extravagant veel geld heeft gekost. Dus daar was ik denk dat het heel goed is dat het samen gaat.
Ja, als we kijken naar die transformatie van Rama, daar horen ook jouw projecten bij. Is er draagvlak voor, hè? Dat al die dictatuur en communistische elementen langzaamaan verdwijnen en daarvoor een ander straatbeeld of een ander beeld van het land in de plaats komt?
Wat ik zie, en ik denk dat ook de stemverhoudingen ook dat laten zien over is, is dat dat er enorm belangstelling is aan modernisering van het land. Dat de energie bij heel veel mensen zit van, goh, ik wil gewoon een beter bedrijf hebben. Ik wil iets waardoor ik een bedrijf kan maken. Waarvan, met name ook in de landbouw, maar ook in de IT-sector. Ik wil de wereld bijbenen. Dat is, en dat leidt tot nieuwe investeringen en tot nieuwe en tot ook een ander beeld van dat land. Ja, er zijn geen ezeltjes meer op de weg. Er zijn wat gammele, maar ook soms prachtige huisjes. Die worden dan aangevuld met nieuwe bebouwing. En dan kom je daar natuurlijk ook wel weer vraagstukken tegen van hoe wil je dat doen? En ik bespeur een enorme energie in het land om erover te praten. Dat is een tweede onderwerp wat ik denk ook heel erg aardig vind. Dit heeft een grootste hoeveelheid media, hè. Denk ik, ter wereld. Een beetje vergelijkbaar met China of Taiwan, hè, maar Azië. Waarbij je ook zoveel radiozenders, zoveel tv-zenders en zoveel krantjes. Dus er kan niets kun je doen of je bent omringd door heel veel van dat soort mensen. Dat vind ik ook een teken van belangstelling. En laat ook zien dat er over gesproken wordt. En dat je er ook Ja, en de vraag is dan ook hoe je dat proces precies moet doen. En dat wordt per element wordt dat denk ik verschillend gedaan. Dus er zijn sommige mensen zijn enthousiast voor een aantal van die projecten. Een aantal mensen zullen daar kritisch over zijn. Ik denk ook dat het land politiek gezien natuurlijk... dat zou snel extremere kantjes kunnen hebben. Omdat je vanuit het communisme komt. En ook een aantal partijen die heel erg daarvoor ook of daar belangen ook bij hadden. En dan kan het snel zijn dat het als een soort pendule de andere kant op slaat. Ik vind dat het gezocht wordt naar een heel middenmodel. En met hopelijk ook meer partijen in de nabije toekomst. Maar ik ben geen politicoloog. Dus maar ik zie dat wel gebeuren. Dat daar, dat dat dualisme, dat het omgezet moet worden naar een multiparty programma. Dat kost ook wat tijd.
Maar Winnie, je zegt al, je bent geen politicoloog. Maar wij bespeuren bij jou een enorme energie. Een enorme interesse in dat kleine stukje Europa, dat kleine landje. En jij bent een groot architect. Je bent internationaal vermaard. Je werkt op zoveel plekken. Binnenkort komt een documentaire van jou op de Nederlandse tv. Waarom heeft Winnie Maas dan zo'n zwak voor Albanië?
In het algemeen ben ik wel geïnteresseerd. Ben ik gewoon stedenbouwer, zou je kunnen zeggen, of landschaparchitect. Dus je probeert iets breder te zien in elk gebouw. En daarmee ben je ook een onderdeel van de maatschappij. En politiek hoort daarbij. Polis zegt het al, het woord politiek is polis, maken van een stad. Dus, en hoe ga je daarmee om? Hoe zeg je, geef je mensen een stem? Hoe verdeel je de middelen die er zijn? Die zitten daar meteen bij gekoppeld. Albanië is natuurlijk wel een soort special case, waar je ook wel daar val je ook wel in. You fall in love with it, denk ik ook wel een beetje. Omdat het zo klein is, 3 miljoen mensen, dan ook een diaspora die hetzelfde is. Ook omdat het zo van... omdat het zo arm was. Hè, en omdat het die energie heeft, als het Calimero-gevoel speur je daar, om daar iets aan te doen. En dat er ook dan behoefte is om dat te delen, om daar kennis over te aan te... Ik heb niet alle kennis. Ik heb sommige gebieden hebben kennis. En er zijn meerdere, denk ik, van mensen die op een of andere manier daarin bijdragen om die energie zo breed mogelijk in te zetten. Vanuit een internationaal perspectief, en dat delen, daar ben ik dan natuurlijk eentje ervan, kan ik iets zeggen van wat vind ik nou goede stedenbouw, of wat vind ik toekomstgerichte stedenbouw, of wat vind ik van architectuur, of wat vind ik hoe je met monumenten zou kunnen omgaan. Ik pleit altijd vaak dat het niet alleen maar terugrestaureren is, maar het juist ook gebruiken om in te zetten in de stadsvernieuwing. En dat kun je dan inbrengen in zo'n land met zo'n energieke signatuur. En dat komt ook bij dat alles heel erg fundamenteel is. Want over gezondheidszorg moet je meteen in de volle breedte iets gaan doen. Hier is alles al, heeft al 100 jaar gezondheidszorg en heel genuanceerd. In Albanië bestaat niks. Dan ga je dan moet je naar Thessaloniki om
je bouwt van de grond op
operatie uit te voeren. Dus er is, hoe ga je dan om toch zeg maar medische cellen te maken in die stedenbouw? Hoe ga je om met onderwijs? Het onderwijsprogramma vind ik fascinerend om lagere scholen. Alleen al het idee dat je een lagere school bouwt, maar die moeten wel. Die moeten goed uitzien. Dat moet gewoon vrolijke architectuur zijn. Moet iets zeggen, die architectuur. Die moet dan ook die moet heel verschillend zijn. Die zit niet elke plek heeft zo zijn eigen manier om een school te maken. Dus, en laat dat dan ook zien. Kijk, dat vind ik een prachtig programma. Dat kun je al bijna niet meer in Nederland doen. Dus dat is niet alleen... zeg maar, daar kan ik mijn kennis in zetten, maar daar kan ik ook nog, daar zie ik ook dat het dat bediscussieerd wordt. Dus je kunt, en het wordt ook overgenomen.
Je kunt ook
ambtenaren dan ook een beetje in helpen. Dus dat zijn de fascinerende kanten.
Als ik je mag onderbreken. Je stipt net al de rol van de politiek aan. En je bent goede maatjes met Rama, minister van Cultuur geweest en nu premier. Hoe gaat het als je een opdracht binnensleept? Regel je dat met één telefoontje? Met Rama is het dan gefixt? Of gaat er nog een hele competitie aan vooraf?
Nee hoor, ik denk dat de eerste opdracht was voor een winkelcentrum in het centrum van de stad. En daar is een competitie voor er is een jury gevormd, daar zat ik niet in. Maar bijvoorbeeld Xavier de Geijter en een internationale jury. Hij was op zoek naar meerdere deskundigen, dat is duidelijk. En dan organiseer je in dat geval een jury die gecombineerd is van buitenlandse experts en binnenlandse experts en klanten. Die kiezen vervolgens dan uit. Dat gaat dan in twee rondes. Je moet eerst de portfolio inleveren. Daar wordt uitgekozen. Er worden ja, 10 of 5 uitgekozen, afhankelijk van. Dus het is een beetje hetzelfde als in Nederland. En vervolgens maken die 5 of die 10, die maken een schetsontwerp. En daar wordt van vervolgens uitgekozen. En dat wordt door die jury wordt dat aangereikt.
Mm-hmm. En als we nog even de olifant in de kamer noemen, zeg je helaas Albanië, dan zeg je helaas ook corruptie. Ja, zo werkt het in onze regio ook. Hoe koos je, ga jij te werk daar? Hoe vind je daarin je weg? Of moet je meedoen?
Nee, dat hoef je helemaal niet mee te doen om mee te beginnen. Ik weet niet precies hoe de corruptie is in die zin. Want ik heb gewoon normale contracten die inzichtelijk zijn met de stad of met de ontwikkelaars die erin zijn. De track records zijn, dat doen we altijd met internationale klanten. Die zijn oké. En volgens die normen. En die, dus dat, er zal best wel wat gebeuren. Ja, dan is natuurlijk ook de vraag wat je dan onder corruptie gaat beschouwen. Daar wil ik er even op ingaan. Want die, je zou kunnen zeggen dat ontwikkelaars bijvoorbeeld kunnen wat aan een project verdienen. Ja. Dat gebeurt natuurlijk in Nederland ook, hè? Of gebeurt overal. Mm-hmm. Dat je, als je een grondpositie hebt en je mag meer bouwen, doordat je dan hoogbouw mag maken, dan verdien je er wat aan. Wat we proberen te doen in Nederland, is dat en dat duurt mij nog, dat is ook al 20 jaar in discussie, is om zeg maar de winstmarges die daarop zitten iets inzichtelijker te maken. Nou, er zijn natuurlijk kabinetten over gevallen met de grondpolitiek in het verleden. En de VVD gaat er ook niet zo op in. Maar toch gebeurt dat langzamerhand. Er ontstaat dat denk ik in de stedenbouw. En dat noemen we dan de open spreadsheet methode. Dat heeft ook nadelen. Maar goed, het voordeel is dat je dan wat meer inzicht hebt wat er uit zeg maar, die bijgestelde air rights, de ontwikkelrechten, wat je daarvan afdraagt aan belasting, afdraagt aan zogenaamde bovenwijkse fondsen voor de stedelijke ontwikkeling, of aan de directe omgeving, of aan sociale woningbouw, of aan broedplaatsen. Dus dat begint langzamerhand nu in Nederland te ontstaan. Zoiets zit er in Albanië ook, dat je dat ook ontwikkelt. Want eigenlijk probeer je dat systeem meteen toe te passen. Dat gaat dan wat rechtstreekser. Zo, je hebt daar een ontwikkelaar die is wat ruwer. Die denkt van, nou, ik kan een toren en ik hoef niks te doen. Nou, dan zeg je nee. Je moet ook je moet dat daarvoor in de plaats komen. Dus ja. Die kennis die je dan hebt over die winstmarges, die kun je dus inzetten om daarmee in dit geval ook een belasting af te dwingen. Dat ligt dan buiten mijn rol. Maar als stedenbouwkundige kan ik dan afdwingen dat er bijdragen geleverd worden aan riolering. Ook aan de sociale paragraaf, zoals dat heet. Dus dat is, wat daarachter gebeurt, dat weet ik niet precies. Nee. Maar in ieder geval, dit is dan hoe ik het probeer het wat transparanter te maken in die ontwikkeling.
Ja, het gaat er ook om natuurlijk. Wij spreken heel vaak heel veel ondernemers en bedrijven uit Nederland die in Oost-Europa, Zuidoost-Europa, Centraal-Europa actief zijn. En je komt wel heel vaak verhalen tegen van mensen die dan niet corrupt zijn of er niet in meegaan, maar wel dat ze in de verleiding komen. En dat is ook natuurlijk dan een beetje de vraag die wij hebben van word je in Albanië nog wel wat meer in de verleiding gebracht om daarin mee te gaan dan in Nederland? Om het via kortere, directere lijntjes misschien te regelen?
Nee, dat wordt niet in de verleiding gebracht. Er zitten bijvoorbeeld op het planninggebied zitten gewoon, zowel op nationaal niveau als op stedelijk niveau zijn er gewoon hele goede commissies die dat begeleiden. Ja, ik heb zelf niks meegemaakt van dat er geld wordt toegeschoven of zo, als je dat wou suggereren. Dus dat,
wij suggereren niks. We stellen een vraag.
Opbouwen, hè? Er zijn geen standaardprocedures zoals in Nederland. Dus ja, dat moet wel nog ontwikkeld worden.
Ja. Even, Floris, wij hebben de projecten van Winnie hebben we bekeken. We hebben foto's gezien, schetsen.
Ik ben heel benieuwd.
Zullen we beginnen met Tirana om wat projecten eruit te pikken? En dan zullen we eerst beginnen met de piramide?
Ja, dat is misschien wel de meest befaamde of het meest in het oog springende of de historisch of beladen.
Ja.
Project.
Winnie, de piramide van Tirana, daar werk je aan. Heb jij iets met brutalisme? Want het heeft een brutalistische stijl natuurlijk. Vind je dat mooi, dat rauwe?
Nou, in algemene zin vind ik de gebouwen die uitgesproken zijn, en vallen daarmee op, die hebben vaak een rol. Dus dat is natuurlijk wel heel. En dat het brutalisme hoort daar voor een beetje bij. Het is gewoon, het zegt meteen waar het voor staat. En daar dat vind ik wel een kwaliteit. Als je dan vaak ziet in ook bijvoorbeeld in Duitsland dat alles hetzelfde lijkt. Dan denk je van nou, something outstanding, dat helpt wel.
Ja. Kun je beschrijven wat die piramide van Tirana is en wat je er momenteel aan doet?
En midden in Tirana, dus aan de belangrijkste as, een as die ooit ontworpen is door een Italiaanse stedenbouwkundige. Mooie as, mooi beplant. Daar staat er een collectie van gebouwen. En een daarvan is het, is die piramide, die is gemaakt door een van de vorige machthebbers. Als een cultureel gebouw op dat moment.
En
dat
is
een. Ja. En die, dus dat is, ja, dat is niet de meest kosher op de aarde. En die, maar dat gebouw, dat staat er al, ja, al een hele tijd, hè. Al uit de tachtiger jaren is dat gebouwd. Is gebruikt door, is na, zeg maar, die chaos-tijd, naar het wegvallen van het regime. En op een moment dat het, is het gekraakt door een radiostation, bijvoorbeeld, omdat, die daar gebruik van maakt, maar het is ook heel erg afgezet. Het is gebruikt natuurlijk ook als een symbool voor de overwinning. De jeugd klimt het, glijdt eraf. Het zijn grote spanten, de balken van wel iets van 40 meter lang, die scheef staan en soms heel steil.
Oh, dus de Albanese jeugd die gebruikt het als een glijbaan?
Ja, voor better en voor worse. Er zijn wel wat mensen daardoor het ziekenhuis terechtgekomen.
En toen kwamen ze bij jou uit en toen zeiden ze: Winnie, maak er wat moois van, maar alsjeblieft laat niemand er meer van afglijden.
Er is een debat geweest op de radio en op tv van wat gaan we hiermee doen. En daar hebben verschillende mensen bijdrage geleverd. Ik denk wel een mens of 30 uit het land, zeg maar, van al verschillende. En een 20-tal van buiten. Die er iets van gezegd hebben van wat zou je er. Dus van breken we het af of hou je het? Als je het houdt, dan dat is de logica die nu ontstaat. Dan, en je wil het toegankelijk maken, dan moet je en een hele publieke functie geven. En je moet het toegankelijk maken. Dat is uiteindelijk overgenomen. Dan begeleid ik dat traject. Dus wat is het, wat wordt het? Er was geen geld, hè, nauwelijks. Ook hier om iets aan te doen. Zo'n opknapbeurt kost zeg maar zo'n 6 miljoen. Om het niet in elkaar te laten donderen. Voor zo'n groot gebouw is dat een heel laag bedrag. Maar dat heeft natuurlijk ook met de lagere lonen te maken. En er was bijvoorbeeld gebrek aan kennis op het gebied van betoninjectie. Dus je hebt dan meteen mensen van buiten nodig om dan zo'n betonrot tegen te gaan. Om dat te doen. Om nog wat extra financiering te vinden, is er gezocht naar een invulling die er een beetje bij past. Dat vind ik wel aardig. Dus ze hebben een partner gevonden, dat heet Tumo. Tumo is een school. Een initiatief die die oorspronkelijk komt uit de zuidelijke, de Caucasusgebied, mm-hmm. waarin, maar met behulp van fondsen van de American Albanian Investment Fund, zeg maar de diaspora, die daar, Tuma zorgt ervoor dat kinderen tussen de 6 en 15 jaar updates krijgen in technologieonderwijs. Dus die hebben gewoon computers, die hebben gewoon graphic stuff. En maakt dat er aanvullend op de lagere scholen en op de middelbare scholen dat soort cursussen gegeven worden. Dat doen ze in Jerevan, dat doen ze in Parijs op dit moment. En dus over heel veel plekken in de wereld. En die werden gevonden als partner, samen met die Albanian Fund, om dat te doen. Dus nou komt er, zeg maar, we komen in, dat gebouw wordt eigenlijk gewoon een openluchtgebouw. Het wordt gewoon park. Je kunt de spanten worden. Dan kun je op gaan. Er komen trappen op bij de grootste deel van die spanten. Kan iedereen naar de top komen. Er komt een lift ook naar de top toe, zodat ook de ouderen daar op kunnen komen. En in die ruimtes die er zijn, die worden helemaal schoongemaakt. Daar gaat de school, klassen kunnen daar komen voor dat onderwijs. Ja. Dus daarmee geeft hij met name een beeld voor de toekomst. En de rest is gewoon open en openbaar toegankelijk. Om het klimaat toch een beetje nog te regelen, komen tussen de spanten komt er wel glas, een soort grote garagedeuren, waardoor het zich in de winter kan sluiten tegen de kou of tegen de regen, maar verder gewoon open staat.
Ja, maar Winnie, dat gebouw, de piramidevormig gebouw van Tirana, dat is dan eind jaren 80 ontworpen, geloof ik zelfs, door de dochter en schoonzoon van Enver Hoxha, ja. De voormalige dictator.
Mee bemoeid, ja.
Ja, toen werd er eerst spottend gezegd, dit is een soort mausoleum voor hem. Een soort museum. Toen later, eind jaren 90, werd het gebouw zelfs nog in de Kosovo-oorlog gebruikt. Door de NAVO, geloof ik, door enkele hulporganisaties. Ja. Dat jij nu met dit gebouw aan de slag gaat, doet dat ook emotioneel nog iets met jou of met de Albanese, omdat het natuurlijk wel een bepaalde historische lading heeft?
Nee, dus het gebouw staat natuurlijk bol van de emotie. Want dat drukt ook al uit dat het gekraakt was en dat mensen dat de jeugd als het ware dat als een soort kampvuur gebruikt, dat gebouw in eerste instantie. En er is natuurlijk ook een soort zorg van wat we en een discussie wat we daarmee moeten. En dan zie je dan, ja, hoe ga je daarin beslissen, is dan ook jouw vraag. Want en die beslissing wordt genomen uiteindelijk door de politiek. Om toch het gebouw te bewaren en dat als het ware te overwinnen. En dat is dan het symbool, denk ik, waar het nu voor staat. En om daar dan een functie aan te geven die ook met die toekomst te maken heeft, met het opbouw van dit land. En ja. Dat vind ik echt, dat is opwindend. En dat zo rechtstreeks gaat, dat vind ik denk ik ook heel goed. Ook in de debatten die daarvoor zijn, ook in het radiostation.
Ja, herbestemming, dat is heel mooi. Floris, wie
nou ja, sommige culturen hebben dat niet gewenst. Dus die breken zoiets af. Hier is bewust deze keuze gedaan om juist die fragmenten van die geschiedenis te tonen. En dat gebeurt ook denk ik in het Nationaal Museum en het Kunstmuseum. Waar je dat ook ziet, hoe die schilderijen uit zo'n Hoxha-tijd of daarvoor. Wat dat bijdraagt aan die typischheid van Albanië. Want daar is het ook wel anders. En ik heb er ook wel een pleidooi voor dat je die geschiedenis ook laat zien. Want het is anders dan Frankrijk of dan Nederland. Dat is ook een mooi onderdeel van Europa. En Europa voor mij is dat is toch een soort, eigenlijk een soort mini-Balkan, een vooruitvergrote Balkan van verschillende landen die met elkaar willen samenwerken. En juist in deze tijd is het zo ongelooflijk van belang dat Europa juist die puzzel nog meer verdiept en uitbouwt tot een goede vorm van samenwerking. En daar hoort het verschil bij. Dat klinkt paradoxaal, maar het feit dat je dat vinden wij allemaal denk ik wel een beetje. Het mooie is dat er meerdere talen zijn. Dan word je ook geïnspireerd. Mooi dat er ook Italië een beetje anders naar ruimtelijke ontwikkeling aankijkt dan Nederland.
Ja.
Daardoor krijg je zin om heen te gaan. En mooi dat we ook verschillende producten maken. Zodat je ook een beetje handel bedrijft.
Als we kijken naar de andere projecten van jou ten noorden van Tirana. Dan werk je ook nog aan een betere versie van de Floriade in Almere.
Wat is dat moeilijk? In? Hij is best wel mooi, de Floriade.
Roy Suijs boekt, toch? Dat is het grote probleem daar.
Ongelooflijk. Nou, ik ben daar wel eens geweest, want mijn vrouw die werkt er in het ziekenhuis daarnaast. Dat weerwater. Ja, er is allerlei ontwikkelingen. Je krijgt weer een kabelbaantje hier, maar elke week sla je de krant open en dan denk je van wat gaat er nu weer anders dan is inbegroot. Maar ik weet niet, Floris, of je daarop doelt als je het hebt over een betere versie van de Floriade.
Ik bedoel op de schoonheid van het project en natuurlijk het fantastische architectuur.
Floris die heeft wat dubbele kanten. Maar dat is op zich heel leuk. We gaan dit niet hebben over de Floriade in Almere hier in dit programma. Dat lijkt me een andere keer uit, want daar is een aparte Netflix-serie van te schrijven.
Oké.
Okay. Waar ik graag aan wil werken. Dat heeft inderdaad. Eigenlijk is Albanië ook wel een Netflix-serie waard. Hè?
Zoals, zeker. Dat geloof ik graag.
Een prachtige serie van Turkije over beren. Ik denk dat dat. Want daarmee. Ik vind het mooie van een Netflix-serie. Is dat
maar even naar die Floriade hoor. Daar wil ik toch wel graag over weten in Tirana. Hoe zit het nou? Wat staat er?
Er staat nog niks. Het is een initiatief van het ministerie van Landbouw. Om een aantal proefvelden te hebben op het gebied van nieuwe landbouw. Dat werken ze samen met de Landbouwuniversiteit van Wageningen. Toch de beste een beetje in Europa. En om te zorgen dat er, ja, bijvoorbeeld dat er, als we nieuwe druivenrassen, want dat is natuurlijk kunnen maken. Hoe ga je die kennis combineren? Hoe ga je die uittesten? Hoe ga je nieuwe groenten, met name rassen, ook verder te ontwikkelen daarin? Nou, de bedoeling is om er een campus van te maken waarin de universiteit deelneemt en waarin ook buitenlandse partijen deelnemen en daar ook in te gaan wonen. Dus je combineert het een met het ander. En wat we doen is dat stadsdeel, daar worden zeg maar van A tot Z, worden al die gewassen worden geplant. En als er een gebouw komt, dan duwt het even zo'n gewas naar boven. Dat betekent dat het dak en de gevels bekleed worden, of met balkons, ook gebruikt worden voor die testvelden en voor dat arboretum aan planten. Dat doe ik ook een beetje in de Floriade in Almere. Maar wat het verschil gaat worden, is dat in Albanië ook de gevel aan het dak gebruikt gaat worden. Dus dat is net een slagje beter, zou je kunnen zeggen, dan
kijk,
de Floriade.
Kunnen ze in Almere nog een puntje aan zuigen?
Dat zeggen.
En Winnie, dus,
nee, maar dat is toch grappig. Je kunt, we hebben het in een debat van wat is een land dat uit een soort armoede komt, kun je ook dingetjes beter doen.
En
dat is
zeker.
Dit is denk ik een aardig voorbeeld.
Ja. Ja. Even kort, je hebt een aantal andere projecten nog in Tirana. Downtown One, dat is fantastisch. Skanderbeu Square, het plein vernoemd naar de nationale held van Albanië. Maar we willen toch ook nog even, als het mag, met jou over die kustlijn hebben. Want daar begonnen we ook mee. Dat Floris en ik reizen veel. Wij komen aan de Zwarte Zee, we komen aan de Adriatische Zee. En ja, dan zien we dat in de Oost-Europese, Zuidoost-Europese landen men toch soms een handje ervan heeft om niet echt na te denken over wat er aan de kust wordt gebouwd als het maar een pronkstuk is. Hoe probeer jij daar in Albanië iets van bewustzijn in te creëren, iets van een andere mindset in te kweken, dat men verantwoordelijk met die prachtige kustlijn ook omgaat?
Ja, even voor de helderheid. Het kustproject wordt geleid door het minister van Toerisme en zijn ministerie. Daar zitten een aantal, in die 20 jaar zijn een aantal dingen op gang gezet. Daarvoor één is zeg maar de stadsharten van de kustplaatsen. Om daar, dat heb ik net al beschreven, zeg maar, de boulevards zeg maar te maken. Tweede zijn de nationale parken. Die uit te vergroten. En dat gaat in eerste instantie zonder geld. Dus dat is alleen maar juridisch. Dus iedereen die er iets gaat bouwen, die bouwt iets voor de hele korte tijdelijkheid. De wetgeving is denk ik daar heel strikt op. Daar worden dus ook proefcasussen gedaan. Gewoon door de rechtbank. Van hoe hou je dingen tegen. Om in zo'n beschermde zone te acteren. Want dat was tot voor 10 jaar was dat niet. Dus dat is een project op zichzelf. Wat ik dan kan bijdragen in zo'n nationaal park. Is na een analyse zeggen van hoe ga je met de waterstructuur om. Bijvoorbeeld met die Flamingo Park. Daar zit het probleem met name in de vervuiling vanuit de zee en vanuit de rivieren. Dus als de wieden weer gaan, gewoon rioleringsstelsels en dingetjes, maar ook rotzooi die uit de zee komt beschermen door kleine drijvende dammetjes te maken. Ervoor zorgen dat er niet gehakt wordt, dat de beheersgroep, dat die gerespecteerd wordt. Dat is bijna een beetje zoals je in Afrika moet werken in de nationale parken. Dus dat is een beleid wat er is. Vervolgens ook naar toeristische ingrepen. Ook zorgen dat er niet alleen maar hipsterplekken ontstaan, maar wat heel sympathiek is. Maar er is ook een verlangen om de W Hotel bijvoorbeeld een plek te geven. En want daarmee krijg je ook een wat breder publiek en krijg je ook een ander investeringsniveau.
Ja.
Krijg je ook meer geld uit om bepaalde andere dingen te doen.
Ja.
Dus dat, waar doe je dat dan? En daar komen er een paar elementen uit. Hè. Zijn we rondom jeepen, een heel prachtig canyon om die te beschermen. En het strand wordt landinwaarts wat gedaan. Er zijn natuurlijk ook dingen gebeurd in die afgelopen 10 jaar waar ik ook helemaal geen weet van heb. Waar mensen ook zeggen van dat moet je niet doen. Hè? Bijvoorbeeld bij de Palazzo, daar zijn natuurlijk, is land vergeven. En dan wordt het op een schandalige manier gewoon ook dat nu ingevuld door partijen.
Ja.
Dus het is nog niet helemaal rond.
Nee, ik ben zelf benieuwd. Er kwam een vraag binnen van Ralf van Wolvenaar via Twitter. Op Twitter. Die schrijft het volgende. Ja. In Albanië staan duizenden verlaten of juist onafgebouwde woonhuizen / complexen langs de kant van de weg. Als stille getuigen van onvoldragen dromen of een lege portemonnee. Zie je daar nog als architect toekomst in? Wat je daarmee kan doen?
Ja, dat is een heel ingewikkelde kwestie. Omdat het eigendom zo versnipperd is. En er zijn natuurlijk heel veel juridische situaties om, dat wil je gewoon weghalen. Dus op het moment, er is nu wel allemaal een wet van als het gevaarlijk wordt, dan kan de overheid ingrijpen voor dat soort structuren. Er is natuurlijk heel weinig geld, nogmaals, voor om dat te doen. Dus je hebt volkomen gelijk dat het of hergebruikt moet worden of afgebroken moet worden. En zijn daar casussen van? Ik denk dat de grotere steden, zoals Flora, daar zie je dat, daar wordt het omgezet nu in gewoon in betere kwaliteit. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook wel een sleutel is, dat je de toerisme concentreert op een drietal plekken voor die kust. Had Spanje dat maar gedaan, zeg ik altijd. En die, dus zeg maar, in plaats van alleen maar een Benidorm, een soort super Benidorm te maken, dat had Flora en Doerasveld ertussen onder dat renovatieprogramma. Dus daar zie je stukken van die staketsels nu omgezet worden in gewoon in betere woningbouw of hotels.
Winnie, voordat ik de laatste vragen jou stel, afrondend, even een tip voor de luisteraar. Want er is binnenkort een documentaire over jou te zien op tv. Een documentairemaker die heeft jou 2 jaar lang gevolgd over hoe jij bouwt aan de stad van de toekomst. En dat is woensdag 2 juni te zien op NPO 2 om 11 uur. Zit Albanië daar ook nog in?
Helaas niet. Dat is net door de coronatijd is dat niet mogelijk geworden om daarheen te gaan op dat moment met het team.
Tot slot, Albanië komt van ver. Dat geef jij ook aan gedurende het gesprek. En het is misschien lastig voor jou om te beoordelen of het echt de potentie heeft om lid te worden van de Europese Unie. Hè? Nog even los van de politieke realiteit. Maar kun jij kort beschrijven hoe groot de drang is, de wil van de Albanese om tot ons Europa te mogen behoren?
Er is een grote meerderheid van overtuigd dat samenwerking met Europa hun land gaat verbeteren. En op al die voorzieningen waar we het al over gehad hebben. En op het, zeg maar, over het welvaartsniveau van dat land. En dat wordt natuurlijk geblokkeerd door het corruptie, waarschijnlijk door de corruptie onderdelen die er zijn. Maar je ziet dat daar gewerkt wordt. Het verlangen, alleen al het symbool dat ze hun de signage van hun auto's omgezet hebben van een rood-wit signaal naar een blauw signaal. Je laat het al bijna zien. Het verlangen om daarbij te horen. Ik denk dat het voor Europa uiteindelijk heel erg goed is om dat uit te breiden. En we moeten er een weg zien te vinden om aan die kwaliteitsmaatstaven die we zo belangrijk vinden voor Europa, om daarin te begeleiden. En daar hoort dit bij. Er hoort ook architectuur bij.
Veel succes de komende tijd in Albanië, Winnie.
Ook namens mij.
Ja, en doe de groet aan Edi. Drink een kopje koffie met hem en praat door over hoe Albanië een stukje mooier kan worden. Hartelijk dank voor dit gesprek. Architect Winnie Maas van MVRDV. Ja, en Winnie, ik kan ook niks anders zeggen dan dat dit weer enorm aanmoedigt voor ons om eens Albanië met een bezoekje te vereren.
Nou, dat helpt ze.
Naar de Floriade.
De betere versie. Winnie, hartelijk dank. Nou, dat was Winnie Maas. Mm-hmm. Meer druk nu met andere zaken. Maar binnenkort dus te zien op het terras in Tirana met Edi Rama. Zeg, zullen we even heel rauw en ongepolijst, zoals altijd, dan een bruggetje maken naar de mop van Joost?
Ja, kom er maar in, Joost. Hij moet iets Albanees hebben, toch?
Albanië was in het voormalige Oostblok toch een van de landen waar de dictatuur het sterkst was. Even ter inleiding, Enver Hoxha, de voormalige secretaris-generaal van de Communistische Partij van Albanië, die zei ooit in een nieuwjaarstoespraak in 1967, mensen, het komende jaar wordt slechter dan het vorige jaar. Maar als goede boodschap had hij dat het jaar beter zou worden, het komende jaar beter zou worden dan het jaar dat daarop zou volgen. Met andere woorden, het zou eigenlijk alleen maar bergafwaarts gaan. Wel nu. Enver Hoxha loopt met een van de kameraden van de Communistische Partij, laten we zeggen, de minister, maakt hij een ommetje. En die minister is in een wat filosofische bui. Hij vraagt aan Hoxha, kameraad secretaris-generaal, hoe zit het nu? Hebben we het ultieme socialisme bereikt? Hebben we het communisme tot het uiterste uitgebouwd? Waarop Enver Hoxha hem aankijkt en zegt, ben jij besoden niet? Het wordt nog veel beroerder.
Ja. Ja, dat was weer een mop van Joost. Denk dat ik er iets beter grip op had. Maar ik durf gewoon niet meer te lachen ook. Want dan wordt het toch niet meer serieus genomen. Of ik hem nou begreep of niet. Toch? Als jij niet weet wat je moet zeggen, dan hou je altijd je mond. Dat valt mij ook op, Floris.
Ja, ik ben met stomheid geslagen door deze mop.
Ayato.
Paka.
Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig.
Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.